Openen we Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 14e hoofdstuk, vers 15 tot en met 31. Johannes 14 te beginnen bij het 15e vers. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mezelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd had, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets, maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, en als het gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de preek vindt u in vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. We zien hier dat de Heilige Geest in de eerste plaats troost, dat hij in de tweede plaats leert en dat hij tenslotte indachtig maakt. In de eerste plaats dat de Heilige Geest troost. Vanochtend stonden we in het bijzonder stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dat machtige heilsfeit dat de Heilige Geest werd uitgestort en tekenen waren te zien van wind en tongen als van vuur. Het was het gebed van de discipelen die eendrachtig bijeen waren om de vervulling van de belofte van Jezus, dat de Geest, de trooster, zou worden gezonden. En nu kan het zomaar zijn dat je erg kijkt naar de tekenen, naar het spectaculaire, naar die krachtige storm en die tongen als van vuur. En er zijn er ook vandaag binnen de charismatische beweging, of in de tijd van de reformatie onder de wederdopers, die erg de nadruk legden op de tekenen van de geest. Maar wat ik altijd zo opvallend vind, is dat het grootste wonder van Pinksteren de roep van de mannen broeders was, wat moeten wij doen om zalig te worden? Het grootste wonder is dat er beslag lag op de preek van Petrus. En als je de preek goed bekijkt, dan is dat eigenlijk één grote boodschap van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. Daar ligt alle nadruk op met Pinksteren en niet zozeer op de tekenen. Niet op het spectaculaire. De Heer Jezus heeft in zijn onderwijs ook gesproken over de Heilige Geest. Hij wordt genoemd in ons tekstgedeelte de trooster. De Heer Jezus die zegt dat hij straks naar de hemel zal gaan. Hij was bij de discipelen, maar zal straks naar de hemel opvaren. En zal straks de discipelen als wees achterlaten. En toch is het goed dat Jezus naar de hemel gaat. Dat afscheid van Jezus was ten nut, ten voordeel van de discipelen. Want hierdoor kon de geest worden uitgestort. En kon Jezus, die zit aan de rechterhand van de Vader, plaatsmaken in de hemel, het vaderhuis met de vele woningen. Maar Pinksteren is vooral het wonder dat de Heere zijn geest zendt. Dat in het Oude Testament God de Vader in de hemel woont. En in het Nieuwe Testament Jezus bij zijn discipelen, bij de zijnen woont. Maar Pinksteren leert ons dat God zelfs in ons wil wonen. In het Oude Testament was de situatie goed. Met de komst van Jezus werd het beter. Maar de Heilige Geest in ons, dat is het allerbest. Dichterbij kan niet. Je man, je vrouw heb je altijd bij je. Een goede vriend, vriendin. Altijd bij je, je kan er altijd van op aan. Hoewel natuurlijk ook niet altijd. Maar de Heilige Geest is nog dichterbij. Hij is niet alleen bij je, maar zelfs in je. Hij wil zelfs in jou, u wonen. Soms wordt wel gezegd dat, ja, vriendschap gaat over. Je kent elkaar al vanaf de basisschool en op de middelbare school ook nog wel, maar later ben je elkaar uit het oog verloren. Of soms gebeurt het ook wel dat ze zeggen, hè, vrienden voor het leven, maar er is wat gebeurd en je kijkt elkaar niet meer aan. Maar als de Heilige Geest in je hart woont, dan blijft hij altijd bij je. Hij zal nooit meer wijken. Zijn trouw staat voor altijd vast. Dat is het wonder van Pinksteren. En daarom wordt de Heilige Geest ook wel de trooster genoemd. Trooster. Dat doet me denken aan het beeld van een kind. Zoals hier ook in de kerk vanmiddag kinderen in de kerk zitten. Op schoot misschien bij mama. Of naast papa. En je valt, of je broertje, je zusje. En mama die houdt je vast en die troost je. Eigenlijk een heel eenvoudig beeld. Maar zo is de beste trooster de Heilige Geest. Die nog veel grotere pijn die je hebt vanwege de zonde wil troosten. Die echt kan troosten. Geen doekje voor het bloeden. Geen misleiding, geen valse troost. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die zoeken troost in. Ja, waar kun je allemaal troost in vinden? In de sport of in de muziek of in verdovende middelen zelfs. Verslavingen waar mensen zich in kunnen storten en overgeven. Maar dat biedt natuurlijk schijntroost. Dat blijkt helemaal geen troost te zijn. Maar deze troost is werkelijke troost. En blijvende troost. De Heilige Geest wordt ook wel de trooster, de advocaat, de pleitbezorger, de voorspraak genoemd in de Bijbel. Die, zo zegt Paulus, met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. En dat is de rijkste troost die je maar kan indenken. Dat je van hem bent. Dat je duur gekocht bent door zijn bloed. Ja, sta je stil met kerst. Dan is dat eigenlijk een geschiedenis die buiten ons afspeelt. De Heer Jezus geboren als kind in de kribbe, buiten mij. Goede Vrijdag is de betaaldag van de kerk, speelt zich ook af buiten mij. En Pasen gaat over de opstanding en hemelvaart. We stonden erbij stil 10 dagen geleden. Allemaal nog buiten mij. Dan gaat het over het fundament van de kerk. Wat God heeft gedaan in Christus buiten mij. Maar wel voor zijn kerk. Buiten mij. Maar Pinksteren, dan gaat het erover wat plaatsvindt in mij. Pinksterfeest, dat wil zeggen dat God, wat hij gedaan heeft in Christus, toepast in mijn hart, in mijn leven. Dat ik deel heb aan het werk van Christus. En dat geeft een geweldige troost. Zoals dat ook lees in het formulier van het Heilig Avondmaal. Ik vind dat een van de mooiste zinnen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan gaat het over die wonderlijke ruil. En dat kun je alleen maar zien en beleven door de Heilige Geest. En dat geeft een geweldige troost. Nee, dat betekent niet dat je altijd je getroost voelt. Je gevoel kan je soms geweldig in de steek laten. En voor je gevoel kun je ook na ontvangen genade zo makkelijk weer in het gemis en in de droefheid gaan. Trouwens, om daarop door te gaan, troost veronderstelt natuurlijk ook droefheid van onze kant. Dat wil zeggen dat ik daarmee ook beleid, als ik de troosten nodig heb, dat ik ben van mezelf arm en ellendig. Vanochtend stonden wij bij stil, hè, bij de discipelen die vol werden van de geest. Maar dat waren ook maar discipelen uit het stof die van nature vol zijn van de zonde. Een arm en ellendig volk. Maar de Heere vervult hun harten met zijn geest. Maar ook na ontvangen genade kan het gevoel soms weg zijn. Want je bent en blijft vleeselijk verkocht onder de zonde. En het kan ook met Pinksteren zo zijn dat je dat helemaal niet zo ervaart. Dat je vanochtend eigenlijk jezelf ook een beetje doods en oppervlakkig voelde. Dat kan, hè, na ontvangen genade ook nog. Dan ging het dan wel over wind en over vuur. En dan ging het wel over een vol huis door de geest en harten vervuld met de liefde van de Heere. Maar wat kun je dat soms geweldig kwijt zijn. Zoals je ook in een goed huwelijk elkaar soms een ochtend niet aankijkt omdat er wat tussen zit. Zo kan het natuurlijk niet blijven. Maar dat gebeurt in de beste relaties, niet waar? En daarom betekent troost eigenlijk nog iets anders dan alleen maar een gevoel. Je zou troost ook kunnen vertalen met houvast, met zekerheid. Zo is het oorspronkelijk ook bedoeld vanuit het Duits, vanuit de Heidelbergse catechismus. Dat zou je nog beter kunnen vertalen met wat is je enige houvast, je enige zekerheid in het leven en sterven. Ik moet denken aan het beeld van een oude opa met een stok die daarop steunt. En dat beeld, daar kun je aan denken als het gaat om houvast. Die enige houvast, het enige fundament van de zaligheid dat ik niet van mezelf, maar dat ik van Christus ben, dat ik duur gekocht ben door zijn bloed van hem. Dat is die enige troost waar zondag 1 van spreekt, van de Heidelbergse catechismus. Die enige troost in het leven en sterven. De Heilige Geest, er worden troosten genoemd. En de vraag vanmiddag aan u en jou heel persoonlijk is of u ook deelt aan deze troost. Of je deel hebt aan het werk van de Heere door zijn geest. Of de Heere ook in jouw hart woning heeft gemaakt. Ja, van ons leven geldt. Ons leven en ons lichaam is als een ruïne. onbewoonbaar verklaard, onbewoonbaar. Dat beeld van een vervallen huis, daar moest ik aan denken. Het beeld van een ruïne, dat is het beeld van de gevallen mens. Je komt er met name in Frankrijk veel tegen, hè, van die bouwvallen. Je ziet het al van een afstandje, de tuin is verwilderd. En de voordeur staat scheef en ramen zijn ingeslagen. Onbewoonbaar verklaard. Geen mens die er kan zitten. En wat je daar ook aan doet, al zou je de tuin nog een beetje doen en je zou misschien een likje verf hier en een behangetje daar in de woning. Maar als het fundament is aangetast en het dak is kapot, je kan er met een gezin niet wonen. En zo is het ook met ons leven. Ook ons leven is onbewoonbaar, we zijn vleeselijk. En hoe we misschien ons best ook doen en hoe we ons misschien ook oppoetsen, van de buitenkant misschien, het werkt en het helpt allemaal niet. Het zal fundamenteel moeten worden aangepast, aangepakt. De Heere moet door zijn geest van binnenuit alles reinigen en alles aanpakken van het fundament af aan. We moeten eerst gefundeerd worden in Christus. En wanneer we aan hem verbonden zijn en de geest gaat grote schoonmaak maken met die noordenwind en met die zuidenwind, dan moet ik denken aan het beeld van vuur dat de zonde wegbrandt. Maar de prachtigste metalen in het vuur kan maken tot prachtige sieraden. Zo wil de Heilige Geest ook branden in ons hart. Hij is de trooster, woningmakend in ons hart. Zou de Heere dat kunnen en willen doen? Ik moet denken aan dat ene teken, hè, van de wind. Die geweldige storm is in staat om zelfs bomen uit de aarde te rukken, al zijn het luciferstokjes met wortel en al. Of denk maar aan die vreselijke storm van 1953. Waar er vele mensen gestorven zijn. Wat kan die storm tot geweldige dingen in staat zijn? En daarmee vergelijkt de Heere zijn geest. Zou die geest ook niet bij machte zijn om met zijn kracht dat verzet van u, van jou, van je kind te bekeren? Ik ben onmachtig. Ik kan een ander niet bereiken. Ik kan misschien wel getuigen, maar ik kan niet iemand innerlijk overtuigen. Maar de Heere kan het doen door zijn geest. Hij zendt de trooster. Zijn geest. Die wil troosten, maar die ook wil leren. Hij wordt gezonden door de Vader in mijn naam. Die zal u alles leren, onze tweede gedachte. Leren, de Heilige Geest die wil ons leren. We spreken ook wel van de leerschool van de Heilige Geest. Het is een spannende week, een spannende periode voor examenkandidaten. Vanochtend vroeg ik aan een examenkandidaat die ervoor staat. Ga je het halen? Maar op de leerschool van de Geest ben je nooit uitgeleerd. Ik heb het nog gezegd tegen de belijdeniscatechisanten die hun jaarwoord hadden gegeven. De catechisatie is voorbij, maar het leren houdt nooit op. Het leren op de leerschool van Gods geest. Al ben je professor in de theologie, al heb je de hele Bijbel al 10 keer van voor naar achter en weer terug gelezen. Je ontdekt er altijd weer nieuwe dingen in. De Heilige Geest die vraagt daarom ook niet de aandacht voor zichzelf. Ik heb het al gezegd, hè, je kan zo blind staren op de tekenen van wind en vuur. Maar dat vind ik zo mooi ook aan deze kansel, die prachtige kanselbijbel. Daar bindt de Heilige Geest ons aan vast. Hij wil ons binden aan het woord van God. Hij vraagt niet de aandacht voor zichzelf. Maar Jezus had het gezegd, hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Hij wordt daarom genoemd de geest van de waarheid. Dan denk ik aan Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heilige Geest is de geest van de Vader. En hij is ook de geest van Christus. Hij zal leren. Ja, dan gaat het niet alleen maar over leren. De teksten uit je hoofd en Bijbelgedeelten leren. Wat is kennis belangrijk? Lees je in de Bijbel, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Kennis uit de Bijbel op school, op de middelbare school en het onderwijs in de kerk is allemaal zo nodig. Maar weet je wat zo bijzonder is? Dat het leren in de Bijbel uiteindelijk ten diepste niet gaat over de dingen kunnen opzeggen uit je hoofd. Maar dat het hart voor de Heere veel belangrijker is. Er staat in de Bijbel ook nergens, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je verstand. Maar wel, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ze stonden er alle 12 hier zo voor de kansel in Waddinxveen. Maar ook dat meisje dat verstandelijk beperkt is. En een aangepast traject heeft gevolgd, mocht hij ja-woord geven. En van haar wisten we het zeker, het kwam uit haar hart. Het was echt oprecht. Wat kunnen mensen met een beperking soms zo rijk getuigen van de Heere. En ik ben ervan overtuigd dat sommigen van hen anderen voorgaan in het Koninkrijk van God. Want het gaat bij de Heere niet om hoeveel kennis ik heb en mijn verstand. Hoeveel ik kan opdreunen en oplepelen. Dat konden de Farizeeën ook. En de duivelen die kennen de hele Bijbel uit hun hoofd. Nou, soms dan staan ze weer voor de deur. Inmiddels weten ze ons ook wel te vinden. Vinden ze wel interessant, Jehovah getuigen, om met ons te spreken. En als ik er zin in heb en tijd voor heb, dan vind ik het ook wel aardig om met ze de discussie en het gesprek aan te gaan. Maar wat hebben ze soms veel kennis van de Bijbel. Leren. Maar dan denk ik bij mezelf, het gaat toch uiteindelijk om het hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Om steeds meer die dingen te leren die te maken hebben, je zou kunnen zeggen, met bevinding. Dat is wat God heeft gedaan in je hart en in je leven. Nee, niet om de bevinding weer los te zien van het woord. Laat staan dat we spreken van bevindelijkheid en dat gaan analyseren. Nee, dat doet Petrus ook niet. Hij gaat ook niet zijn bekeringsweg uitstallen. Maar hij vertelt eenvoudig wie de Heere is. Maar het is wel door hem heen gegaan. Het gaat niet buiten hem om. En ook dat mag een ander ook echt wel zien en ervaren. Wat het voor jou doet. Leren is vooral ook, denk ik, in de kerk en in de Bijbel afleren. Je hoogmoed. Zoals Petrus bijvoorbeeld, hè, hoogmoedig was en stelkens haantje de voorste was. Hij wist het wel en hij zou wel standvastig zijn en hij zou Jezus nooit verloochenen. Wat heeft hij veel moeten afleren. En Jezus vroeg het Petrus, hebt ge me waarlijk lief? Daar gaat het over, dat we steeds meer oefenen in liefde. We hebben daarvan gezongen, hè, van Psalm 133. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Ook daarin kun je en moet je steeds meer oefenen. Ik ben er diep van overtuigd dat daardoor relaties stuk gaan. In huwelijken en ook in gezinnen. Ja, hoe moet je je kinderen opvoeden? Moet ik wat strenger zijn of juist wat soepeler? Nou, één ding moet bovenaan staan. Heb je kinderen lief? Je kan nooit je kinderen te veel lief hebben. En ook in het huwelijk geldt dat, hè, dat je elkaar lief hebt. Nee, dat is wat anders dan de mantel der liefde. Dat is heel wat anders, daar gaat het niet over. Maar de liefde waar Paulus over spreekt. En daarin moeten we elkaar ook telkens oefenen. In die gevende liefde. In die wegcijferende liefde. En dan weet ik wel. Als gevolg van de zonde is zoveel stuk gemaakt. Maar laten we dan vooral zien naar de liefde van Jezus. Die zichzelf echt heeft weggecijferd. Die zo'n diepe weg ging van vernedering. Van de diepte, diepste diepte tot in de hel aan toe. Zo lief heeft hij de gemeente gehad. Dat hij zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen. Nou, zo diep hoeven wij en kunnen wij niet gaan. En toch, de samenvatting van de wet is wel God lief te hebben en de naaste als onszelf. Heeft dit ook alles niet te maken met Pinksteren? Is dat ook niet het geheim van de eerste christengemeente dat ze elkaar zo lief hadden? En was het ook niet zichtbaar bij de discipelen dat ze bij elkaar waren, eendrachtig in het gebed? En was dat ook niet vanuit de liefde? Op de leerschool van de Heilige Geest. Nee, de discipelen, ze hebben ook heel veel moeten leren en afleren. Het waren geen hooggeschoolde mensen. Ze hebben geen examen gedaan. Op het VMBO, laat staan HAVO, VWO. Het waren maar eenvoudige vissers, ze waren onbekwaam. Ze kenden geen andere talen. En toch spraken ze al die verschillende talen. Ze waren onwetend en onbekwaam. Maar Pinksteren laat zien dat de Heer ook deze mensen kan gebruiken om het geweldige nieuws te verkondigen. Ze hebben het geleerd van de Heilige Geest. Ik moet denken aan Filippus en de kamerling. Filippus, zou je kunnen zeggen, vertolkt de functie van de Heilige Geest, namelijk als uitlegger. En de kamerling die leest wel Jesaja, maar Filippus legt het uit. Zo hebben we de Heilige Geest nodig die de dingen uitlegt uit het woord van God. En hebben wij gebeden om de opening van het woord door Gods Geest. En dan mag de Filippus zeggen, geloof in het evangelie. En wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest, hij leert. In welke klas zit jij? Vinden er al vorderingen plaats? Ja, de kerkdienst is ook wel een leerschool. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor de middagdienst. Dan spreken wij van de leerdiensten. Wordt er ook wat geleerd? Komen wij ook echt verder? Of blijf je maar een beetje stilstaan? Of ben je als een spons? Zoals een spons water opzuigt, zo zuig ik het onderwijs op. Juist ook mensen van buiten de kerk die tot geloof komen. In Waddinxveen mochten de 12 belijdenis doen. En 2 daarvan werden gedoopt, ze kwamen uit de wereld. Wat hebben ze in het afgelopen jaar en afgelopen 2 jaar veel moeten leren? Maar wat mij opviel was dat ze leergierig zijn. Ze dronken het op als water. En huiswerk maken, opdrachten maken, dat ging als vanzelf. Of ze stuurden een mailtje met vervolgvragen. Want ze wilden zo graag leren. Ook het afgelopen seizoen zijn hier veel preken gehouden. Wat heb je daarvan opgestoken? Toch niet als een eend die uit het water komt en al het water van zich afschudt. Zo zijn wij vaak als het gaat om de preek. We schudden het zo van ons af en met de koffie drinken we het weg. En spoelen we het weg. Of kauw je erop? Herkauw je erop? Reine dieren herkauwen een voedsel om te overdenken. Er zit altijd wel iets bij, ook al zeg je misschien nou, ik heb al zo vaak het Pinkster-evangelie gehoord, is voor predikanten ook wel lastig soms hoor. Met Pinksteren en Pasen, met name met Kerst. Om dan die aloude bekende boodschap die al op basisscholen verteld is en op allerlei momenten, om dan toch ook ja, iets nieuws, is dat wel juist gezegd, iets nieuws? Nou, toch weer niet helemaal, alweer hetzelfde te vertellen en toch. Ja, er zit toch altijd wel iets bij waar je over kan nadenken en leren. En als je zegt, ik weet het allemaal wel, om het dan anderen te vertellen, anderen te leren, gaat dan heen en verkondigt het evangelie. Dat is niet alleen voorbehouden aan de apostelen, aan zendelingen en evangelisten, maar gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Dat wil zeggen, begin eerst maar dicht bij huis. Jeruzalem, in je gezin, in je relatie met wie je optrekt. En dan de kring steeds verder. Dan heb je genoeg huiswerk om te leren. En onze laatste gedachte is indachtig. De Heilige Geest, hij troost, hij leert en maakt indachtig. En zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Ik heb het al gezegd dat de Heilige Geest ons vast wil binden aan het woord van God. De Geest van Christus. Hij leidt in alle waarheid. Hij maakt telkens opnieuw indachtig. Wat hebben de discipelen dat nodig? Als zij in moeilijke posities terechtkomen, om dan toch te getuigen, te vertellen van de hoop die in hen is. Dat ze dan telkens opnieuw de woorden van Jezus, dat die te boven komen, indachtig worden. Nee, Petrus zegt het op een bepaalde plaats in zijn brief. Ze zijn geen sprookjes en geen fabeltjes gevolgd, maar de waarheid van het woord van God. Ze zijn immers oog- en oorgetuigen van Christus. Dat getuigen zijn in de Bijbel is niet onbelangrijk. Een getuige was iemand die je van kon spreken, die het gezien heeft, gehoord heeft, die erbij aanwezig was. Met name de rechtspraak in Israël was daarop gebaseerd. Twee of drie getuigen, dan is de zaak waar. Gij zult mijn getuigen zijn. Getuigen van wat ik gedaan heb. Van de grote daden van God in Christus. Gij zult het zijn, je bent het. Zoals zoutend zout en lichtend licht dat van zichzelf is. Zo zul je het zijn, want ik zal mijn geest u vervullen. Getuigen. Haast bewegende mensen te overtuigen. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar overtuigen, dat zal natuurlijk nooit gaan vanuit onszelf. Maar wel getuigen. Dat wil zeggen, vertellen. Dat niet op een oppervlakkige, laat staan, neutrale manier. Maar zoals je het vertelt als je het zelf gezien hebt. Het maakt nogal een verschil of dat je, om een dramatisch voorbeeld te noemen, een ongeluk aan de andere kant van het dorp. Je hebt het gehoord uit de tweede en de derde hand. Of dat je daarbij aanwezig was en dat je het hebt zien gebeuren. En dat je het zo vertelt. Vol dramatiek. En oog voor details. Maar dat is maar een vervelend voorbeeld. Maar hier gaat het natuurlijk om wat God gedaan heeft. Dan ben je geen wegwijzer in de zin van, nou ja, je vertelt wel, daar is het, maar zelf blijf je stilstaan. Nee, om anderen ook op te wekken en mee te nemen. Hoe goed het is om de Heere te dienen. Getuigen zijn, overtuigen. Maar nogmaals, daar kan ten diepste alleen de Heilige Geest. Want bij dat hart van mij en van mijn zoon en van mijn dochter, daar kan ik niet komen. Maar de sleutel in het slot, ja, die heb ik wel dichtgedraaid en de sleutel weggegooid, maar de Heilige Geest kan hem openen aan de binnenkant. Door de Heilige Geest die het hardste hart kan verbreken, de meest opstandige jongen en het meest ergenzinnig meisje kan bekeren. Ik ben er diep van overtuigd dat het geweld wat we nu weer zien in Engeland. Hoeveel doden waren er in Londen, weet u het? Gisteren, vreselijk, het gaat maar door. Ik hoorde het zo ingereden hè, op het publiek. Eerst al Manchester, die tientallen tieners. En we gaan van incident naar incident en we zien daarin de macht van de boze, van het geweld van IS, van terrorisme. Ja, grote dingen gebeurden er op het plein van Jeruzalem. Ik dacht bij mezelf, ja, als je dat nou vandaag zou horen, hè. 3000 mensen bijeen, of nog meer, op het tempelplein. En geweldige tekenen van storm, van wind en van vuur. En je zou de berichtgevingen van vandaag ernaast leggen. Dan zou je zeggen, nou, zoek elkaar maar niet te veel op. Want in deze dreigende wereld van terreur. Maar als de Heere gaat werken, vuur, nee, geen vuur van terreur, maar vuur van de liefde, vuur van Gods geest die mij in vuur en vlam zet voor de liefde van de Heer en zijn dienst. En ik ben er diep van overtuigd dat alleen die geest het verzet van IS kan verbreken. Nee, niet door middel van bommen en niet door middel van nog meer geweld. En nu weet ik wel dat dat helaas ook nodig is om het kwaad enigszins te beteugelen. Maar doorbreken kan alleen als God mensen verandert, zoals dat gebeurt bij die terrorist Paulus. Die de vrouwen en de kinderen zelfs uit de huizen sleurde om hen te vermoorden. Maar door Gods geest werd hij bekeerd. Door die geest werd hij in vuur en vlam gezet, niet om als terrorist verder te gaan, maar als ambassadeur, als herder, met een nieuw hart, met een herdershart, om de schapen te weiden in de grazige weide van Gods woord. Niet meer vol van haat en vol van moord, zoals we dat helaas ook zien in deze wereld. En als we dichter bij huis kijken, ook in ons hart, zoveel boosheid. Misschien niet in die mate, maar toch. Ik heb het beeld gebruikt van die ruïne, van die bouwval. En we vullen ons zo gemakkelijk met de dingen van de wereld. En met verdovende middelen zie je natuurlijk ook best wel veel om ons heen. En misschien ook wel hier in de kerk. Je kan je vol gieten tot en met. Maar met Pinksteren zien we de discipelen vol van de geest. Dat is het wonder, dat hij dat kan en wil doen. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Mijn hart vervult met heil bespiegelingen. Daar kan je er niet meer van zwijgen, zal het schoonste lied van de ene koning zingen. Daar mag je nu van spreken en straks voor eeuwig. Hem te loven, te prijzen, te danken. Heere, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ja, misschien zeg je wel, dat is voor mij zo moeilijk. Ik ben nog onbekeerd, het is nog geen Pinksteren geworden. Dan lees ik in het vers hierna, in vers 27 van de vrede. God zoekt vrede. In deze oorlogzuchtige wereld. Hij is de vredevorst. Hij wil niets liever dan dat je met God verzoend wordt. Door de zoon van zijn liefde. Lever toch de wapenen van strijd en van verzet in. En buig je knieën voor koning Jezus. Hij wil niets liever dan dat je komt aan zijn voeten. Hij wil niets liever dan dat je zalig en gelukkig wordt. En zo in kunt gaan in de eeuwige vrede. Hij kan en wil het doen. Twijfel niet aan hem. Aan zijn gewilligheid. Die discipelen waren ook maar mannetjes uit het stof. Zondaren. Maar de Heere gebruikte hen. En maakte hun hart en hun mond vol van de lof van God. Om zijn naam te loven en te prijzen. En dat kan ook in 2017. Waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Dan kan je er ook niet meer van zwijgen. En ga je ervan spreken. En ga je ervan zingen. Ook vanuit je hart. Mijn hart. Ook uw hart. Jouw hart. Mijn hart. Heere, vul het toch met uw heil. Zo zal ik het schoonste lied van u de Heere, de koning van alle koningen, zingen. Amen. Zingen we van Psalm 45 en daarvan het eerste vers.